Goeiedag, wat leuk dat je luistert naar Voetnoten, de podcast van Energeia, waarin we iedere maand rapporten bespreken over energie en klimaat. Wat staat erin, waarom is het van belang en wat heb ik eraan in de dagelijkse praktijk? Ik ben Sabine Sluiters en bij mij in de studio is Letitia Oeije. Welkom Letitia.
Dankjewel.
Nou, we beginnen maar eventjes met de luisteraars een compliment te maken. Hè? Want het onderwerp dat we nu gaan aansnijden, dat is, het is toch dapper dat ze daarnaar willen luisteren.
Staaie kost.
Ja, staaie kost. Wat heb je gelezen?
Ik heb van alles omtrent en ook de energiewet gelezen.
De energiewet?
Yes.
En waarom moeten we dat weten?
De energiewet, dat is een pannetje wat al een jaar of 4, 5 staat te pruttelen. En het is eigenlijk de samenvoering, gaan we er straks even over hebben van de elektriciteit en de gaswet, die ondertussen wel wat sterk verouderd waren. Mm-hmm. En dat is een document die van alles gaat regelen op het gebied van organisatie en ordening van de energiemarkten, beheer van systemen, databeheer, uitwisseling, et cetera, et cetera.
Ja.
En de Tweede Kamer is er eigenlijk sinds september heel erg druk mee.
Ja, precies. En daarom dachten wij, kom, we nemen de luisteraars even mee erdoorheen. Heb je de hele energiewet gelezen?
Nee, dat heb ik niet
lekker
gedaan.
Lekker van voor naar achter doorgeworsteld?
Nee, dat is wel grappig van bij de technische briefing, die trouwens heel erg goed was op 21 maart. Dus die kan je altijd, dus tip nummer 1, die kan je altijd terugkijken. Daar geeft het ministerie een korte, inleidende briefing voordat de Tweede Kamer daarmee de discussie over voert. En daarin zei de ambtenaar van het ministerie van, ja, het is een lijvig document. Nou, dat is het ook.
Ja.
Dus de energiewet zelf is vrij lang, maar de memorie van toelichting is geloof ik zo'n 400 bladzijden.
En dat is bedoeld als de uitleg, hè, van de wet.
Ja. Dus toelichting van welke keuzes zijn er gemaakt en wat betekent het, et cetera, et cetera. Wat wij gedaan hebben in overleg met elkaar is dat wij besloten hebben om ons vooral te focussen op de rol van de consument en de plek van de consument in de energiewet.
Ja.
Dus daar hebben we echt even op.
Vandaar ook de titel, de energiewet en u, want we zijn allemaal consument.
Ja, straks worden wij niet alleen consument, maar actieve afnemers. Maar daar zullen we het straks,
over hebben.
En ik heb ook een aantal kamerdebatten teruggekeken. Ik heb de wetgevingsoverleg van.
Ik kreeg overigens voor de luisteraars hele grappige foto's van Letitia, die 6 uur lang naar een kamerdebat had geluisterd.
Die was echt 7 uur lang. Dat heb ik zondag gedaan. Het een hele zondag na, het is dat het gewoon toch snel.
Nou, je wil niet weten hoe je er dan uitziet.
Nee, nee, we gaan de selfie nooit posten die ik jou stuurde. Maar ik heb dus gekeken naar het de 27 maart was er een ronde tafel gesprek. Dat is wanneer allerlei mensen uit de sector mogen komen vertellen aan de Tweede Kamer wat belangrijk is en wat niet belangrijk is. En mogelijk ook gewoon even pleiten voor bepaalde amendementen. Dus die heb ik teruggekeken. Ik heb ook de inbreng van de verschillende partijen even gelezen. Die kan je zo bij de Tweede Kamer. Alles is gewoon openbaar. Kan je kijken.
Ja.
Ik heb het advies van de Raad van State over het wetsvoorstel heb ik ook even gelezen op het stukje consument. Ja. En ik heb dus de wetgevingsoverleg van ik denk 8 april, maar ik kan het nergens terugvinden. Dus heel recent heb ik ook teruggekeken, omdat de Tweede Kamer heeft besloten om het gesprek over de energiewet te splitsen in eigenlijk 2 wetgevingsoverleggen. Eentje echt over de consument, consumentenbescherming, plek van de consument. En de volgende gaat over 15 april, ging over het energiesysteem.
Ja. Precies.
Dus ik heb teruggekeken naar het wetgevingsoverleg van 8 april.
Ja, nou, dat was allemaal nodig, want het is dus een lijvig document. De toelichting alleen al 400 bladzijden. Maar dat is op zich wel logisch, want de energiewet wordt ook het fundament onder de energietransitie genoemd. Nou ja, we weten inmiddels allemaal dat die energietransitie behoorlijk ingrijpend is. De wet regelt consumentenbescherming, mogelijkheden voor netbeheerders om netcongestie aan te pakken, mogelijkheden voor huishoudens en bedrijven om actieve deelname aan de energiemarkt te krijgen. Het regelt veilige en gecontroleerde data-uitwisseling tussen netbeheerders. Het regelt marktpartijen en afnemers. En tussen netbeheerders en marktpartijen en afnemers. Nou, de regelt dus echt ontzettend veel. Het neemt verschillen weg tussen de regelgeving rond elektriciteit en gas. En als het goed is, wordt alles heel veel simpeler en helderder. Dat is de belofte. een hele lullige vraag. Kan je me even kort samenvatten?
De energiewet. Ja, ik moest ook mijn
mensen met weinig tijd kunnen
mijn
dan gewoon
partner zei
stoppen.
Tegen mij, voordat iedereen in slaap valt, moet je beginnen met waar de energiewet over gaat. En dan kan iedereen in slaap vallen. Maar hij heeft dat stukje wel meegekregen. Energiewet. Eén hoofdstuk 1 volgens mij gaat over de begrippen. Dus nog een keer de definities. Wat is een consument? Wat is daarna? Hoofdstuk 2 gaat over de energiemarkten. Gaat over voorschriften in zaken levering van energie. Hoe zit het met het verkrijgen van een vergunning? Maar ook de inbedding, en daar zullen we het straks over hebben, van nieuwe actoren. Dus bijvoorbeeld rondom het aggregatie. Om bijvoorbeeld flexibiliteit aan de markt te bieden. Energiegemeenschappen, energiecoöperaties. Ja. Vraag-respons en peer-to-peer handelaar. Nou, daar zullen we het ook even over hebben. En er zit ook een stukje over meetinrichtingen. Daarna heb je een hoofdstuk, en dat is hoofdstuk 3, die wij niet gaan bespreken, die misschien zich ook leent voor een eigen voetnote, maar dat zullen wij even later even met elkaar onderhandelen. Dat gaat over de beheer van systemen, de publieke taken van de distributiebedrijven en van de transportbedrijven. Dus de plek van Tennet, GasUnie en de regionale netbeheerders. Leveringszekerheid. En bijzondere systemen. Daarna heb je twee hoofdstukken over databeheer en uitwisseling. Eentje over de toezicht en niet alleen ACM, maar ook rondom cybersecurity en de SODM.
Staatstoezicht op de mijnen.
En dan heb je een soort van hoofdstuk divers. Dus wat verder te tafel komt, zeg maar.
Ja, ja.
En eigenlijk, dat heb je goed gezegd, er waren een aantal redenen om hier echt mee aan de slag te gaan. En dat had ermee te maken dat de elektriciteit en gaswetten, die elektriciteitswet, die stemde af van 1998. En dat je ziet dat de wetten, zowel elektriciteit als gas, zijn steeds aangepast en aangevuld. Maar dat zowel de structuur van de wetten als de begrippen in de wetten klopten eigenlijk niet.
Nee, inmiddels echt heel veel veranderd.
Er is heel veel veranderd en dan ben je gewoon op een gegeven moment ben je gewoon heel veel aan het knutselen en aan het knippen plakken. Maar de minister zei ook, er is echt een noodzakelijk groot onderhoud nodig. En dit gaan we er gewoon dus doen. Dus één deel is echt wel het groot onderhoud deel. Andere deel is dat er een clean energy package is in Europa. En elektriciteitsrichtlijn, et cetera, vanuit Europa. En dat dit geïmplementeerd moet worden in nationale wetgeving.
Ja.
Derde, dat heb je
dat komt dus ook allemaal in de energiewet.
Dat komt in de energiewet voor een deel. En voor een andere deel, en dat is wat je zei. Je zei, hij wordt makkelijker en helderder. Nou, dat weet ik niet. Maar de minister heeft wel gezegd, of niet de minister, maar de ambtenaar heeft gezegd, de bedoeling is wel dat het een nieuwe structuur biedt en dat de structuur van de wet het makkelijk maakt om nieuwe wetgeving, wat gewoon straks vanuit Brussel gaat komen, om die makkelijk in de wet te laten
voeren.
Landen.
Ah, okay. Ja.
Dus het is een beetje wet kapstok, zou je het kunnen noemen. Of zo noem ik hem zelf in ieder geval. En voor de rest, wat je zei, het is ook de bedoeling dat je de positie van consumenten en marktpartijen voor elektriciteit en gas zoveel mogelijk op laat gaan, dus dat er niet zoveel verschillen meer zijn. En dat het uitgangspunt is dat alleen als het echt niet anders kan, er dan een verschil in de wet wordt opgenomen tussen elektriciteit en gas.
Ja. En is het nou zo dat, want er worden een heleboel dingen natuurlijk moeten geregeld worden in die energietransitie. Is nou uiteindelijk alles terug te vinden in deze energiewet?
Nou, dat is wat de minister zei op een gegeven moment. Hij zei van ja, even voor de goede orde, niet alles
landt
wordt gewoon geregeld in deze energiewet. De energiewet begint op het moment dat de energie is opgewekt. De elektriciteit is opgewekt of de gas is geproduceerd.
Okay.
En hij zegt ook, zaken rondom leveringszekerheid en betaalbaarheid, die worden via andere wetten dan wel instrumenten geregeld.
Ja.
Denk bijvoorbeeld aan instrumenten zoals de SDE++, om ervoor te zorgen dat duurzame energie goedkoper in principe op de markt zou moeten landen, omdat er gewoon een subsidie is bij de opwek.
Okay, maar dus alles wat vanaf de productie van elektriciteit en gas wordt geregeld in de energiewet?
In de energiewet.
Okay.
Dat is de bedoeling.
En wat is de status ervan nu? Want we praten er heel lang over. En
de status van de energiewet is dat er, en dan ga ik een klein stukje geschiedenis. 9 juni 2023 is die ingediend bij de Kamer. 5 september niet controversieel verklaard.
Ingediend het wetsvoorstel?
Ja.
Ja.
6 september is er een eerste technische briefing geweest, die eigenlijk bijna helemaal hetzelfde was als de technische briefing van 21 maart. Maar 21 maart was wel nodig, omdat je een nieuwe Tweede Kamer had met heel veel nieuwe Kamerleden.
Ja.
Die gewoon nou ja, daar tot nu toe niks mee te maken hadden.
Nieuwe partijen, nieuwe Kamerleden.
Exactly. Ja. En 13 mei is de bedoeling dat de plenaire vergadering gaat zijn. En dan weet ik het nooit precies, maar ik denk dat ze dan gaan stemmen in de Tweede Kamer. Dan moet het nog langs de Eerste Kamer. En dan heeft minister Jette in ieder geval de ambitie uitgesproken om hem per 1 januari 2025 te laten in werking treden. Ik zet er wel een goed fles alcoholvrije wijn op. dat niet gaat lukken. Maar wie weet.
Nou, en dan wil ik straks natuurlijk graag horen waarom niet.
Ja.
Oké.
Okay. Maar dat is misschien wel, trouwens, dat moeten wij misschien wel als toelichting geven. We nemen deze podcast op in april 2024. En er zijn mensen die misschien beginnen aan de podcastserie over 6 maanden.
Die dan pas de moed hebben verzameld. Ja,
er kan nog van alles veranderen. Ik verwacht een stortvloed aan amendementen, ondanks de nieuwe, bontebalnorm, aan een aantal moties.
Maar daar gaan we zo ook nog dieper op
maar
in.
Dus er kan nog van alles veranderen. Dit is echt de stand van zaken per midden april 2024.
Ja. En de Raad van State had ook nog kritiek op het wetsvoorstel. Ook omdat er inderdaad ongelooflijk veel in verzameld en op elkaar gepakt wordt, hè?
Ik vind het leuk dat je dat kritiek noemt. Het was gewoon van, nou, doe maar niet, was het advies van de Raad van State. Minister Jette heeft ook gewoon gezegd dat hij toch wel even wat verbaasd was over de houding.
Snoeiharde commentaar.
Ja. Ja, maar eigenlijk wat ze hebben gezegd, deze wetsvoorstel die heeft verschillende functies en gezichten. En het is voor de Raad van State, en ik moet zeggen voor deze nederige podcastmakers, totaal onduidelijk wanneer sprake is in de nieuwe wet van implementatie, herimplementatie of uitvoering van nationale beleidvoornemens. Het is alles door elkaar.
Dus we weten niet wat was, waar stond er al in, wat is nieuw. En wat nieuw is, volgt uit beleid.
En daarna vervolgens, als het nieuw is het nieuw omdat het uit de Europese richtlijn is. Dus is het nieuw omdat het moet van Brussel?
Of is het nieuw omdat wij dat graag willen?
Ja. Ja. En daarvan zijn de Raad van State van, joh, er is nog van alles gaande in Brussel. Dus ga eigenlijk wel eerst eventjes kijken hoe je je eigen nationale beleidvoornemens gewoon vertaalt in de wet. En ga daarna pas beginnen met samenvoegingen van wetten. Dus eigenlijk was het advies luidt, wij adviseren om af te zien van de samenvoering van de elektriciteit en gaswet.
Zo.
Ja, dus dat is best wel een...
En wat doet Jette daarmee?
Ik had het gevoel dat hij ze bedankt heeft voor deze wijze raad. Maar dat hij gezegd heeft dat hij zegt van ja, ik was een beetje verbaasd. Volgens mij, ik heb niet precies de wording. Maar hij zegt van ja, zij vragen aan de ene kant dat er gewoon integraal gekeken wordt naar de energiemarkt. En vervolgens vragen ze ons om weer de boel uit elkaar te houden. Dus ik had het gevoel dat minister Jette niet helemaal blij was met het advies van de Raad van State. De Raad van State heeft zich ook gewoon wat ferm uitgelaten over de bescherming van de eindafnemers. Er is een hele discussie, zullen we daar straks samen ook even over hebben, over hoe beschermd is de consument nou in deze nieuwe energiewet? En doen wij genoeg voor kwetsbare huishoudens?
Ja, daar gaan we het zo over hebben.
En volgens de Raad van State is er meer ruimte in de elektriciteitsrichtlijn als dat Nederland nu neemt in de energiewet voor deze bescherming.
En daarna is meer mogelijk volgens de Raad van State.
Ja, en daarna is er een nieuwe galgje wordt. Pak ik erbij. De Raad van State vindt dat er ontbreekt aan een doenvermogentoets.
Doenvermogentoets?
Ja. Oh. Het valt de afdeling
is dit wel uit te voeren?
Het valt de afdeling op dat in de toelichting weinig aandacht wordt besteed aan de mate waarin de voorgestelde regelingen op deze punten duidelijk en doenbaar zijn voor de burgers.
Okay.
Oftewel, jij geeft de burgers allerlei nieuwe rollen en toefjes en trucjes. Maar is dit er wel iets wat de burger kan? En ze hadden het over dat er toch wel ze appelleren aan. Dat doen zij niet, dat doet Bontebal. Maar die zegt van ja, weet je, je moet wel een beetje kijken naar het maatschappelijk belang. Dus we zijn nu heel veel nieuwe rollen voor de consument aan het toevoegen. Ja. Maar heeft de consument daar echt wel echt iets mee? En voor hoeveel mensen gaat dit op?
Ja, precies. Afgezien van het feit dat we ook al heel veel bijvoorbeeld zorgtaken krijgen en hebben. Heel veel andere dingen ook moeten doen. Ja. Laten we er maar eens induiken. We gaan dus niet alles behandelen. Maar we focussen op de consument in de energiewet. Want de consument krijgt een andere plek in het energiesysteem. We gaan een andere rol spelen. Vroeger namen we alleen maar stroom en gas af. Maar nu worden we ook producent. En tegelijkertijd hebben we met de energiecrisis gezien dat we kwetsbaarder zijn. En dat de energieprijzen enorm kunnen oplopen. We hebben dus ook meer bescherming nodig tegen die grillen van de energiemarkt. De nieuwe energiewet moet alle eindafnemers en dan in het bijzonder huishoudens, zelfstandigen en kleine bedrijven meer rechten en bescherming geven. Dat staat er, dat staat zeg maar in, dat vond ik ergens op een site van de overheid. Dus dat is echt het doel. Waarom is dat nodig?
Ja, de klant is koning. Hè? Ja. Want in de memorie van toelichting over hoofdstuk 2 begint het met de marktpartijen die een rol spelen op de elektriciteit en gasmarkt, zoals marktdeelnemers die leveren, aggregeren of produceren, spelen die rol allemaal bij de gratie van het uiteindelijk verbruik van E of G of elektriciteit of gas door de eindafnemer.
Ja, dus natuurlijk. Nee, ja.
Iedereen die op de markt wat doet, doet het alleen omdat er uiteindelijk een eindafnemer is die hierom gevraagd heeft of voor betaald.
Ja, dat snap ik. Maar de energiewet, of althans de herziening ervan, gaat er dus vanuit dat we niet goed beschermd zijn. Is dat zo?
Ik weet niet of ik het met je eens ben.
Okay.
Ik denk, en dat is misschien raken we gewoon gelijk en dan zijn we heel snel klaar. Maar we raken gelijk wel echt aan de kern van de hele discussie rondom de energiewet. Is dat, dat merkte je ook heel erg in de inbreng van de ronde tafelgesprekken en de inbreng in de Tweede Kamer behandelingen, de wetgevingsoverleg. Is dat ze zijn heel erg bezig met te kijken van hoe kunnen wij ervoor zorgen dat de consumenten gewoon volledig kunnen deelnemen aan de energietransitie. Dus hoe kunnen wij zorgen dat de consument echt een actieve rol krijgt in deze markt? Dat is eigenlijk wat de energiewet vooral heel erg regelt.
Ja.
Dus het is niet zozeer hoe beschermen wij de consument, maar dat is heel erg van hoe zorgen we daarvoor dat wij van de consument een actieve afnemer maken. De actieve afnemer, dat is ook gewoon het nieuwe term wat geïntroduceerd wordt in deze wet. En dat is dus een afnemer die, en ik zoek de definitie, maar die vind ik niet. Maar als ik hem vind, dan ga ik hem gewoon even straks noemen. De Tweede Kamer heeft aan de hand van de vragen die ze stellen, hele andere verwachtingen. En er is een prachtige quote geweest van Siewart Zomer van Energie Samen tijdens zijn inbreng bij de rondetafelgesprekken. En hij zei, de burger heeft 100 jaar energie gekregen van de overheid. En ineens was hij consument zonder dat hij erom gevraagd had. Het is ons nooit gevraagd om ineens een consument te zijn.
Ja. Dus afhankelijk te zijn van markt en marktwerking.
En ons ineens gewoon te moeten gaan bemoeien met of we nou gaan overstappen en of en benaderd te worden door heel agressieve bedrijven die bellen. Die zeggen van een beetje in een, ze mompelen altijd van ja, één keer een steden in en energie. En dan heb je geen idee waar het over gaat en je weet niet waar je jou op zegt. En daarvan zegt Siewart Zomer van ja, ineens waren wij consumenten, hebben we daar helemaal niet om gevraagd.
Nee.
En eigenlijk deze wet gaat nu een stapje verder. En die zegt van ja, jullie waren nu consument, je had er niks om gevraagd. Maar nu word je ook nog eens een actieve afnemer.
Ja.
Nou, een actieve afnemer die een rol van betekenis kan gaan spelen in de energietransitie. Door bijvoorbeeld zijn of haar energie te gaan bieden aan iemand anders. Dus dat je opwekt op je dakken bijvoorbeeld. Of dat je je laadpaal laat aansturen door een aggregator die de flexibiliteit door het laten laden aan de markt aanbiedt, et cetera, et cetera. Er zijn allemaal nieuwe rollen die je krijgt. Dus het is echt een, Pieter Greenvis die noemde dat een gedaantewisseling.
Ja.
Dat is echt een, je krijgt gewoon.
En je moet er minstens een studie voor gevolgd hebben om allemaal te snappen wat dat inhoudt. En, en hoe je daar je voordeel mee kan doen.
Dat is het.
Of
dat
niet
is
benadeeld
de doen,
kan
wat
worden.
Was het? De doenvermogentoets.
De doenvermogentoets, precies.
Dus ik weet niet of ik het met je eens ben dat het gaat over het beschermen van consumenten als hoofddoel. Wel worden er een aantal zaken aangepakt in deze, in deze wet. En dat heeft er vooral mee te maken dat in de afgelopen jaren, natuurlijk in de jaren 2022, 2023, bleek dat de consument niet per se heel goed was beschermd.
Nee, precies. Tegen dus die marktgrillen en tegen. Ja, dus eigenlijk gewoon ook de concurrentie op de markt, hè, tussen die energiebedrijven. In principe moet dat zorgen voor betaalbare energie. Maar we hebben dus in de energiecrisis gezien dat dat niet zo is.
Ja, en dat is dus wel het hele discussie. Kijk, ik heb gewoon dus dat hele Kamerdebat teruggekeken. En wat je ziet is dat VVD zegt van, nou, ik wil graag dat nu wordt geregeld in deze wet, dat nu dat het salderen toch wel doorgaat, maar dat leveranciers allerlei eigen terugleveren, vergoedingen of dat soort dingen gewoon invoeren om zichzelf een beetje te beschermen. Zegt hij, ja, het is nu compleet intransparant. Ik wil dat dit gewoon geregeld wordt. Mm-hmm. Daarna heb je ChristenUnie die zegt van, ja, misschien moeten we toch even naar een sociaal tarief, zodat wij daarvoor zorgen dat wetende dat marktprijzen, ook al het onder prima concurrerende markt gebeurt, wij weten dat marktprijzen zijn gewoon gelinkt aan de prijzen op de groothandelsmarkten. En we weten met het wegvallen van leverancier van aardgas uit Rusland, dan wel Groningen, dat het aardgas al dan niet is echt niet goedkoper geworden. Dat mogelijkerwijs ook nog gewoon duurder gaat worden in de toekomst. Dus hij zegt, hoe kunnen wij daarvoor zorgen dat we met deze wet eigenlijk verder gaan in de consumentenbescherming en dat we ook allerlei waarborgen geven aan de consument. Dus het hele debat is eigenlijk gegaan over dingen waarvan ik echt verwacht dat ze allemaal terugkomen in de vorm van een amendement. En dat gaat over het beschermen van kwetsbare afnemers tegen woekenprijzen.
Ja.
Het beschermen van afnemers tegen telemarketing. Al die mensen die jou gewoon even bellen. Het een waarborgfonds maken voor tegen faillissement van leveranciers, et cetera, et cetera. Ja. Het is allemaal door de Tweede Kamer geopperd. Het staat niet in de wet.
Nee. Nee. Wat zijn eigenlijk kwetsbare huishoudens?
Ja, dat is een goede vraag. En ik ga hem even zoeken.
Want dat is wel belangrijk. Als je, dat is wel belangrijk als je daar inderdaad maatregelen voor opneemt in de wet. Dan moet je wel weten over wie het gaat.
Ja, en daar is dus wel even ook een discussie. En dat is ook door de Raad van State aangegeven. In de elektriciteitsrichtlijn van Brussel zeggen ze dat het de definitie van kwetsbare afnemer wordt best wel breed gehouden. En ze zeggen, je kan hem op verschillende manieren gaan. En ze zeggen, het is aan lidstaten om te definiëren wat zij onder kwetsbare afnemers verstaan. Dus je kan toetsen op inkomensniveau of percentage van energieuitgaven van je besteedbare inkomen. Dat is ook de definitie van TNO.
Ja.
Hoe energie-efficiënt is je huis? Wat is de energielabel van je huis? En ben je bijvoorbeeld kritisch afhankelijk van elektrisch apparatuur? Denk aan mensen die beademingsapparaten nodig hebben. Dus eigenlijk zegt, dat was ook de Raad van State, zei van ja, de definitie wordt nu niet gegeven in deze wet. Er is geen definitie van een kwetsbare afnemer. In de energiewet is er wel in de memorie van toelichting een verwijzing gedaan naar de regeling afsluitbeleid voor kleine verbruikers. En daarin staat,
is het al gedefinieerd?
Nou, niet echt. Er staat een klein verbruiker voor wie de beëindiging van transport en levering van elektriciteit en gas tot een zeer ernstig gezondheidsrisico zou kunnen leiden.
Ja.
Dus dat is gewoon dan weer een hele andere definitie. Dus dat was echt wel wat de Raad van State gewoon even meegaf. Van ja, ga gewoon even echt voor een definitie van je kwetsbare afnemers.
Dus dat gaat nog komen?
Weet ik niet. Ik denk dat er mogelijkerwijs een amendement op komt.
Oké, okay, maar dat is nog niet voorgesteld in de afgelopen debatten die er
zijn. Nee,
geweest.
En kijk, het hangt natuurlijk ook wel samen met je gaat kwetsbare afnemers ga je definiëren. Maar wat ga je dan precies voor de kwetsbare afnemers doen?
Ja, precies. En de ACM heeft ook gezegd van nou, dat kunnen we beter niet in de energiewet doen. Hè? Dat kunnen we beter op andere manieren doen. Ze hebben voorgesteld hè, bijvoorbeeld door de koopkracht te verbeteren met een toeslag.
Ja, kunnen we daar even kort over hebben. Er is een document geweest die 4 april is gepubliceerd door de ACM. Die heet Beleidsopties voor aanpak energiearmoede bij kwetsbare huishoudens.
Precies.
En daarin, dat is echt best wel een onderhoudend documentje van 8 bladzijden, heel goed te lezen. En daarin
compliment
zeggen ze,
aan de ACM?
Ja, absoluut. Sowieso vaker. Maar dit is echt een goed leesbaar document. En ze zeggen, dat is denk ik heel belangrijk. Het sluit echt een beetje aan bij wat Siewart vertelde in de ronde tafelgesprek. Ze zeggen, elektriciteit en gas is een eerste levensbehoefte. En eerlijke concurrentie op de markt biedt geen garantie voor betaalbare energie.
Ja, heel belangrijk. Ja.
En dat is mega belangrijk, omdat het een beetje een keerpunt is in een markt waar, 20 jaar van deze markt ging het allemaal over Marktwerking, 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 marktwerking.
Of ik heb een déjà vu, of we hebben dit al eerder behandeld.
We hebben daar, maar je kan het niet vaak genoeg zeggen.
Nee, is waar.
Maar we hebben natuurlijk een paar weken geleden, of maanden ondertussen geleden.
Ja, over energiearmoede gehad. En daar hebben we dit over.
En de energierekening.
Ja, en de energierekening.
Nou,
ja.
En onze hoofdconclusie was, het wordt er niet goedkoper op, hè, denk ik.
Nee, klopt.
ACM zegt van, ja, weet je, je moet wel ervoor zorgen dat iedereen mee kan blijven doen. En ze hebben dus geadviseerd om passende maatregelen te nemen om kwetsbare consumenten te beschermen. En daarin hebben ze dus in dat kleine essay wat ze geschreven hebben, hebben ze gekeken naar wat zou je dan kunnen doen. Hè?
Ja.
Met als motto, en ik denk dat die heel belangrijk is, hoe gerichter de steun, hoe kleiner de nadelen.
Ja, tuurlijk.
Want het hele verhaal van bijvoorbeeld het prijsplafond, en of het feit dat we in 2022 of 2023 190 euro per huishouden aan compensatie hebben gehad.
Dat is allemaal heel generiek, dus dat komt niet alleen maar daar terecht waar het echt nodig is.
Dat was een noodgreep, maar sommige mensen hebben het ontvangen en hadden het echt niet nodig.
Nee.
Dus ze zeggen van, nou, we kunnen even kijken wat we kunnen doen. Je hebt gewoon iets doen, sleutelen aan algemene koopkrachtbeleid. Je kan minimumlonen aanpassen, bijstanden, energietoeslag, et cetera, et cetera. Je kan natuurlijk ervoor zorgen dat de huizen, en vooral bij huurders, van dat is meestal waar de kwetsbare afnemers zitten, dat er echt verplichtingen bij de verhuurder worden opgenomen om woningen te verduurzamen. Want dat kan de huurder niet zelf bepalen. En vervolgens zeggen ze van ja, en je zou ook nog kunnen nadenken over het aanbieden van een sociaal tarief. En een sociaal tarief is dat je zegt dat alle leveranciers moeten leveren aan een specifieke groep tegen een maximum tarief. En dat het verschil voor de leverancier wordt vergoed door de overheid.
Ja.
Nou, en dan komen gelijk 20.000 aandachtspunten erbij. Want hoe ga je dan de armoedegrens definiëren? Van stel dat je valt onder het sociaal tarief wanneer je X verdient. En ineens krijg je gewoon 10 euro extra van je werkgever. En dan ineens val je niet meer onder het sociaal tarief. En dan kom je in wat ze noemen de armoedeval.
Ja.
Dus dat is gewoon problematisch. En dan ga je daarna een percentage doen of een vastgestelde korting, et cetera, et cetera. Dus er wordt gekeken naar hoe België, Griekenland en Spanje dat doen. En je komt natuurlijk in de eeuwige discussie over privacy.
Ja, oké. Okay. Nou, maar even, dit is dus allemaal buiten de energiewet om.
Het was gewoon ter inspiratie.
Dat er dus naast de energiewet ook een hele hoop gedaan kan worden en moet worden voor kwetsbare huishoudens.
Ja, en het is helemaal niet gezegd dat het sociaal tarief uiteindelijk toch niet landt in de energiewet. Omdat, en dat is ook wat de Raad van State heeft gezegd, die heeft gezegd, er is echt wel ruimte in de elektriciteitsrichtlijn van Brussel om hier iets in te doen.
Ja. Oké, maar dit was dus eventjes voor de duidelijkheid voor de luisteraars wat er naast de energiewet. Maar hoe worden consumenten in de energiewet nou beschermd, beter beschermd?
Ja, een paar dingen en ik ga ze een beetje door elkaar gooien, want ik heb ze niet allemaal opvolgeld. Maar dat maakt, dus het is niet in mate van belangrijkheid.
Nee, het is allemaal belangrijk, kan ik me
alles
voorstellen.
Ja. Nou, minister Jette die zegt van, het liefst wil ik gewoon niet ingrijpen erna. Ik wil ingrijpen vooraf.
Vooraf wat?
Nou, voordat een leverancier levert, moet de leverancier aantonen dat hij gewoon echt wel van goede huis uitkomt.
Ja, ja, oké.
Dus de minister, en dat was steeds in alle antwoorden die hij gaf aan de Tweede Kamer, dat ging steeds over, ik wil niet vooraf, of ik wil niet achteraf, ik wil vooraf. Dus ik wil zorgen dat er goede modelcontracten bijvoorbeeld worden, dat er goede modelcontracten komen. Een modelcontract, dat is een contract die je ten alle tijde als leverancier moet aanbieden aan je klanten. Dus je moet hem altijd op je website hebben staan. En dat is een modelcontract. En daar worden afspraken gemaakt met de ACM. En dat is een beetje de soort, dat is gewoon je standaard aanbod. Dus los van allerlei toefjes, kleuren, prijskortingen.
Basic aanbod.
Het is gewoon basic aanbod. Het moet gewoon een modelcontract zijn. En tijdens de energiecrisis, dat was het allergrootste probleem, was er ineens gewoon nergens meer een modelcontract gewoon te krijgen. Ja. Dus
gingen al die energiemaatschappijen gingen het allemaal aanpassen om die grillen van de energiemarkt op te vangen.
Nee, ze wilden gewoon geen nieuwe klanten. Nee, maar nou ja, dat omdat ze gewoon natuurlijk aan de inkoopkant zagen aan markt wat gewoon alle kanten opging. Dus gewoon de verkoopkantoren gingen gewoon op slot, zeg maar. Dus nou, minister zegt dat gaat niet meer gebeuren. Dus vanaf nu moet er zowel een modelcontract zijn voor vaste prijzen voor minimaal 12 maanden. En een modelcontract voor onbepaalde tijd variabel.
Oké.
Dus dat je klant wordt en dat je ten alle tijde klant kan blijven bij een van die energiebedrijven. En dat je prijs varieert.
Ja, omdat het is een eerste levensbehoefte. Iedereen moet dat op.
Moet beschikbaar zijn.
Moet beschikbaar zijn. Ja. En, ja.
Nou, moet ik zeggen dat bij heel veel dingen die ik ga roepen, misschien mensen gaan denken, ja, maar dat was het toch al. En dat klopt. En dat is gelijk ook weer het kritiek van de Raad van State.
Ja.
We hebben natuurlijk na aanleiding van de energiecrisis van alles aan nieuwe waarborgen, eisen, et cetera, die in nadige besluitregels of besluitvorming van de ACM zijn gewoon toegevoegd. Het wordt nu op een grote hoop gegooid en het wordt nu in de energiewet gegooid. Dus sommige dingen waren er net al, maar worden bijvoorbeeld het aanbieden van een modelcontract voor variabel.
Ja.
Dat was al een bestaande verplichting sinds de crisis. En nu ben je dus ook verplicht om voor vaste contracten en modelcontracten aan te bieden.
Ja.
De Tweede Kamer heeft gevraagd of het ook nog zou kunnen voor dynamische contracten.
Ja.
En daar staat de minister niet op te wachten.
Oh, dus dat is een nee? Of een,
Nou, weet ik niet, want de minister uiteindelijk gaat er niet over. Want als er een amendement wordt ingediend en het wordt gewoon tekent, dan... En kijk wat hij zegt. Hij zegt, eigenlijk is een hele goede bijsluiter bij dynamische prijzen. Dus als je een dynamisch contract aanbiedt als leverancier, dan zit er een bijsluiter bij. Hè? Net als geld lenen kost geld.
Ja.
Nou, dus hij zegt, het heeft te weinig toegevoegde waarde. En hij zegt hiernaast, is er een gedragscode opgesteld door Energie Nederland. Dus de brancheorganisatie van energiebedrijven. En daarin zijn goede afspraken gemaakt met de ACM. Dus ik vind een modelcontract aanbieden voor dynamische prijzen vind ik gewoon niet nodig.
Nee.
Wat wel wordt geregeld in deze wet, en daar vind ik van alles van, is dat vanaf nu, intreding van de wet, alle leveranciers met meer dan 200.000 klanten worden verplicht om een dynamisch product aan te bieden.
Oké. Okay. Ja, grappig. En zijn dat bijna alle leveranciers?
Nou, ik heb gewoon gisteravond een beetje rondgekeken en nog niet iedereen heeft een dynamisch product.
Nee, maar alle leveranciers van meer dan 200.000
is best wel veel.
Best veel, dus
ja, best
er
veel.
Vallen ook een hoop leveranciers buiten. Dus.
Ja. Ja, maar dat betekent dat de grote jongens in ieder geval gewoon niet meer de mogelijkheid hebben om te zeggen van dat doen we niet.
En die hebben dat nu nog niet?
Ik was gisteren een beetje aan het googlen en nog niet iedereen heeft het. Maar ja, vanaf nu wordt het gewoon in de wet geregeld.
En dat moet dan ook zo'n modelcontract worden?
Nee.
Oh, dat dus niet.
Nee, want dat wil de Tweede Kamer. Maar de minister heeft gezegd, daar is een gedragscode voor. Dus dat is dan niet nodig.
Oké. Okay.
Dus dan.
Maar misschien wordt het een amendement en komt het er alsnog in.
Wie weet, wie weet. Dus dat is geregeld in de wet. En je had het over, wat is er nog meer geregeld in de wet? En je stelde mij de vraag en toen ging ik alles neerleggen.
Ja, het heeft weer heel veel aantekeningblaadjes. Met kleurtjes.
Ja, maar... faillissement.
Ja. Oh ja, maar dat zijn ook amendementen.
Nee, maar op faillissement is wel licht wat opgenomen. In de energiewet staat ze... ik pak hem erbij, volgens mij is het artikel. Ja, ik heb de wet ook geprint.
Zeg de wet gewoon hier, jongens. Uitgeprint. Niet duurzaam, hè?
Nee, dat... Nou, kan ik hem vinden of niet? Ja, faillissementregime, dat is artikel 2.24. En er staat dat er regels bij krachtens algemene maatregel van bestuur, als het komt nog, worden regels gesteld over de verplichting van vergunninghouders te leveren aan eindafnemers met een kleine aansluiting. In geval van een faillissement van een vergunninghouder of in geval een vergunning als bedoeld in blablabla wordt ingetrokken. En daarna zeggen ze, er worden nadere regels opgesteld over de administratie die een leverancier bijhoudt in verband met de uitvoering van deze faillissementregime.
Maar wat betekent dit nou precies?
Nou, het betekent van, we gaan ervoor zorgen dat de goede regels zijn dat als je leverancier over de kop gaat, dat je niet gewoon ineens zonder leverancier zit.
Maar dat is nu maar toch ook goed geregeld?
Ja, precies. En daar is de Tweede Kamer neemt daar geen genoegen aan. Van die zegt, we willen meer. Wij willen daarvoor zorgen dat als blijkt dat een leverancier over de kop gaat, dat mensen niet ineens hun voorschot kwijt zijn.
Ja, bijvoorbeeld. Maar dit zijn de amendementen. Gaan we daar dan nu naartoe?
Nee, maar...
Dat klopt.
Misschien moeten we zeggen dat dat is een hele grote discussie geweest in de Tweede Kamer. Zou je in deze energiewet bijvoorbeeld een waarborgfonds moeten opnemen?
Ja.
hetzelfde als ze bij de reisbranche hebben. Dat als je reisorganisatie gewoon over de kop gaat, dat je gewoon alsnog gewoon uit de grote hoop, zeg maar, een soort van algemene verzekering, dat je gewoon iets krijgt gecompenseerd, zodat je niet je geld kwijt bent.
Ja, ja, de discussie loopt al een tijdje volgens mij. Hè? Want het is nu wel geregeld dat je dus overgaat naar een andere leverancier. Dat wordt geregeld via de ACM. En maar er is een onduidelijkheid over of zeg maar de leverancier die jou overneemt, of die daarmee ook alle voorwaarden overneemt die jij had afgesloten met de failliete leverancier. Dat is onduidelijk. Er zijn uitspraken geweest van verschillende rechters.
Ja.
En die verschillen ook van elkaar. Dus het is, ja, volgens mij wilde de Kamer vooral dat duidelijk werd hoe die voorwaarden dan zijn. Of er dan inderdaad, of je dan bijvoorbeeld je welkomstbonus of hè, je kortingen, of je die behoudt.
Ja, dat was één ding, maar was ook van wat gebeurt dan met de voorschot die je betaald hebt.
Ja.
Want je betaalt natuurlijk elke maand een voorschot aan je leverancier die gebaseerd is op je gebruik voor de 12 maanden, gedeeld door 12, zeg maar. Dus die niet per se gewoon in de zomer betaal je voor de wintermaanden. Ben je aan het sparen?
Ja, precies.
En dus heel veel mensen hebben een voorschot wat gewoon bijvoorbeeld eventueel te hoog is. En dan heb je een spaarpotje en dan hoop je aan het einde van het jaar dat je geen nare verrassing krijgt, maar dat je gewoon een beetje geld terugkrijgt van je energieleverancier.
Ja,
maar als je energieleverancier failliet is,
ja,
dan krijg je niks. En er werd een hele discussie gevoerd in de Tweede Kamer. Van je mensen die zeggen van ja, als je nu zo'n verzekering of een waarborgfonds zou gewoon oprichten, ben je sowieso, Jetten die zegt van ja, dat vind ik gewoon helemaal niet passen bij een vrije energiemarkt. Van dan ben je gewoon echt aan het sleutelen binnen de markt. Maar het allerbelangrijkste is ook dat je dat het betekent dat je iedereen betaalt voor het slechte gedrag van een paar cowboys die gewoon komen op de markt, die te weinig onhedgen en vervolgens weer
kunnen
zijn.
Ja.
Dat zou kunnen. Dus dit is nog niet gezegd dat als er een amendement is, dat het gewoon rekenen op heel veel steun van. Ik weet ook niet of de minister het niet gaat ontgaden.
Oké, dat is nog onduidelijk.
En hij zei het nationaliseren van een failliete leverancier, dat vond hij geen goed idee.
Oh, dat was waarschijnlijk door de SP voorgesteld.
Ja.
Oké, zullen we nu naar de amendementen dan?
Heb
je er nog eentje?
Ja, het is echt gewoon hele. We gaan een hele.
Nou, ik vind dat er best wel heel veel bescherming is opgenomen hoor in de energiewet.
Ja, er is nog even twee dingen. Ten eerste qua vergunningen. Er wordt vooraf heel veel getoetst op de organisatorisch, financieel en technische kwaliteit, als mede de deskundigheid van de leverancier. Een deel daarvan was al in nadere regels van de ACM opgenomen.
Precies. De ACM houdt die leveranciers volgens mij behoorlijk scherp in de gaten.
Ja, maar volgens de Tweede Kamer kan het nog beter. En is het achteraf. De energiewet geeft de mogelijkheid om gebruik te maken van de wet Wibop. Is de wet waar je gewoon kan gewoon van alles opvragen om ervoor te zorgen dat er echt integere bestuurders zitten aan de knoppen van het energiebedrijf.
Ah, oké. Okay. Ja, ja. Dat je dus inderdaad ook kunt kijken van wie besturen die tent eigenlijk.
Ja. En, als het iemand is die blijkbaar al 6 keer in de bak te hebben gezeten voor witwassen of zo, dan is het geen geschikte bestuurder van een energiebedrijf.
En dat was eerst dus niet mogelijk.
Ik dacht zelf dat dat een regel was die gewoon sinds de energiecrisis, in ieder geval dat de ACM wel meer aan de voorkant deed en van alles vroeg aan bijvoorbeeld een volgverklaring omtrent gedrag en dat soort dingen. Maar ik denk dat deze wet hierin een stapje verder gaat.
Oké. Okay. Nou, dan had je nog een puntje.
Ja, dat is het puntje dat onder de consumentenbescherming komen de micro-ondernemingen te vallen.
Wat is dat?
Micro-ondernemingen, dat zijn, daar had ik wel een definitie van.
Zelfstandig, maar dat zijn zonder personeel, ZZP'er.
Kleine, echt kleine bedrijven. Die vallen daar ineens onder. En dat was ook gewoon een hele discussie van bijvoorbeeld Erkens. Die zei van ja, maar wat is dan precies een micro-onderneming? En wie valt straks buiten de boot? En hij had familie in de horeca, zei hij. En hij zei van ja, welke van mijn familieleden vallen dan wel binnen of buiten,
ja,
buiten
wanneer
de boot?
Ja, wanneer is het MKB en wanneer is het micro?
Maar ik moet wel zeggen dat het toevoegen van de micro-ondernemingen, dat is natuurlijk wel voor de bakken om de hoek ook wel een belangrijke toevoeging.
Maar die vallen toch onder het MKB, man?
Ja, maar er is een hele verhaal van ik heb het wel echt allemaal gelezen. Er is een zwarte en grijze lijst, heet het. En dat zijn voorwaarden die bij een contract mogen gewoon gesteld worden. Ja.
Maar misschien gaan we er nu een beetje te diep op in. Of?
Ja, maar nee, ik heb het er allemaal van gelezen. Ja. Dus je moet het horen ook. Maar als ik het gewoon terugvind, dat was gewoon hoe je in de algemene voorwaarden heb je bepaalde dingen die wel of niet kunnen volgens de wet burgerlijk wetboek. En de micro-ondernemingen die vielen daar niet altijd onder. En dat wordt nu... Ach, ik heb het gevonden.
Oh. En wat betekent dat dan voor energieleveringen? Leveringen
vallen met de energiewet ook onder de bescherming van het burgerlijk wetboek. Normaliter dus... niet, maar het energieinkopen valt buiten hun beroep. En daarom wordt het wel voor dat stukje wel. Dus ze worden,
dus ze worden als consument
gezien. Ja. En dan krijgen ze een zwarte lijst. Dat is een lijst in het burgerlijk wetboek. Waarbij zwarte voorwaarden, dat zijn voorwaarden die onredelijk bezwarend zijn. Dus dat je bijvoorbeeld gewoon iets vraagt dat de leverancier binnen 3 maanden dat je een contract hebt, de prijs mag verhogen zonder dat je kan ontbinden. Dat is een zwarte voorwaarde. Dat mag je niet opnemen als je in gesprek bent met de consument.
Ja.
En de reislijst, dat zijn dingen, de voorwaarden die je opneemt, die vermoedelijk en redelijk verzwagend zouden kunnen zijn. Dus dat je bijvoorbeeld zegt, de consument is volledig krijgt gewoon helemaal geen schadevergoeding. Als er wat dan ook gebeurt.
Maar dit soort dingen mogen dus wel bij het MKB?
Blijkbaar.
Oh, wauw.
Maar wij zijn super mega beschermd. Dus, en nu de micro-ondernemingen ook.
Nou, welkom aan alle micro-ondernemers.
Ja, wees welkom.
Oké, dan gaan we dus nu echt over naar de amendementen. Want er staat een hoop nog niet of niet goed genoeg in volgens de Kamer. Er is heel veel gedebatteerd over deze wet. En ze vinden dat consumenten nog op alle andere manieren ook kwetsbaar zijn. Een voorbeeld is agressieve werving door energiemaatschappijen. Ja, er is een hele toestand geweest rondom de Hollandse Energiemaatschappij. Die houdt er behoorlijk nare wervingspraktijken op na. En die had verkopers ingehuurd. Die mensen echt met leugens. En het was gewoon niet waar wat ze zeiden. En heel dwingend en agressief opbelden van je moet nu een contract afsluiten. Ze hebben 1 miljoen boete gekregen van de ACM. Dat is echt fors. Wordt dit nu ook geregeld in de energiewet?
Nee.
Wij worden hier niet tegen beschermd.
Ja, kijk, op dit moment ben je beschermd in de zin dat als dat gebeurt, dat je gewoon kan ontbinden en dat je een klacht kan indienen en dat de ACM dus gewoon echt streng kan toetreden. Ja. En in principe, dat is wat de minister zegt, hij hoopt heel erg door heel goed aan de voorkant, voordat hij of de ACM een vergunning verleent, goed te checken van wat voor vlees hebben we hier in de kuip.
Ja.
Hopen ze gewoon dit soort praktijken gewoon zoveel mogelijk voor te zijn.
Dus kijken wat voor een energieleverancier is het, maar ook wie zitten daarachter?
Ja.
Welke types, welke cowboys zijn dat?
Hoeveel ervaring hebben zij? Hoe bekwaam zijn ze in wat ze doen? Dus dat is wat hij zegt. Hij zegt, ik ben echt niet van plan om nu lijsten op te stellen met wie wel, wie niet.
Nee, maar de Grimwis van de ChristenUnie was het... Die had het amendement ingediend, hè?
Die heb ik nog niet gezien. Maar goed, de Tweede Kamer was over het algemeen... Die zoekt veel meer in de energiewet dan dat de energiewet regelt. Dat was echt wel duidelijk. Dat het stukje consumentenbescherming... dat heeft gewoon de overhand gehad in het hele... we gaan het straks hebben over energie delen. Dat was deel 2 van de discussie. Maar over de consumentenbescherming vindt de Tweede Kamer... dat er bijvoorbeeld... een model overeenkomst moet zijn voor mensen die zonne-energie terugleveren. Dat staat er niet in. Zij willen heel graag een waarborgfonds voor wanneer een leverancier failliet gaat. Zij willen dat de minister een sociaal tarief aanbiedt, et cetera, et cetera. En de minister zegt bij alles van ja, ik blijf toch echt wel bij mijn idee van een vrije energiemarkt.
Ja. Oké, dus
dat was. Ik vond Energea die zei Kamer botst met minister op allocatiepunten. Ik vond meer dat Kamer botst met minister op bescherming consument in de energiewet.
Dat vond je meer dat er
gebotst
werd.
Dat vond ik meer dat er gebotst werd.
Ja, maar er zijn heel veel amendementen op dit vlak ingediend. En dus de vraag of dat als die worden aangenomen, dan komt het alsnog in de energiewet.
Ja. Dus... alleen dat is wat Jette heeft gezegd. Hij heeft gezegd van weet je, allemaal prima. Maar let wel op, bijvoorbeeld bij de telemarketing. Dat is besproken. Dat volgens mij was het niet van Greenpeace, maar van de BBB. Die ging daar heel erg op in. En hij zegt, als wij nu strengere regels nationaal gaan lopen opleggen vooruitlopend op EU-wetgeving, zegt Jette. Dus we gaan verder dan wat Brussel eigenlijk wel voorschrijft.
Ja.
Zegt hij, dan belanden we in de geldzaal en dan gaan we gewoon niet winnen.
Ja, precies.
Dus zij zegt, ja, ik wil met liefde van alles in de energiewet gaan opnemen. Maar
kijk even naar de consequenties daarna. Ja,
ja, en hij zegt, doe je het voor de bühne?
Ja, is geen effectieve bescherming.
Nee, nee. Dus dat was echt zijn. Dus hij heeft een aantal dingen gewoon echt ontraden.
Oké.
Okay. Maar ontraden wil niet zeggen voor mensen die nooit dit soort debatten kijken. De minister
dat
kan
het niet
een motie.
Doorgaat. Nee, dat kan.
Kan drie dingen doen. Hij kan zeggen van top idee. Hij kan zeggen van ik ga dit af aan de Tweede Kamer. Of hij kan zeggen van doe even wat je wil. Dus dat is oordeelkamer.
Ja. En als je het ontraadt en de Kamer neemt het toch aan, ja, dan moet hij laten weten hoe hij daar invulling aan gaat geven.
Ja, of gaat hij daar heel lang over doen om het te implementeren?
Ja.
Nee, maar je ziet het soms. Hij leest je een rapport of iets van de minister. Dan zegt hij, ik geef je mijn invulling aan de motie van Pietje Puk in 2010 of zo. Dus je denkt, nou, ja. Werd ook wel tijd.
Ik zag ook dat er een regeling komt in de energiewet die slapende klanten gaat beschermen tegen onredelijk hoge tarieven. En dat voelde ik me wel aangesproken, want ik ben echt zo'n slapende klant. En misschien zitten er wel luisteraars die denken, oh, dat ben ik ook. Dat zijn klanten die dus niet wisselen van de energieleverancier en al 100 jaar bij dezelfde zitten. En in de oude wet stond dat er een soort van vangnetregeling is die... Ja, mensen zoals ik bescherm tegen onredelijk hoge tarieven. Maar die zou niet meer terugkomen in de nieuwe energiewet.
Nee.
En de ACM en de Raad van State en verschillende Kamerleden... die vonden dat toch niet zo goed. En die willen dat Jette met een oplossing komt.
Ja.
En
ja,
hoe wordt het nu geregeld?
Ja, dat niet.
Niet,
dus,
nog.
En de Raad van State heeft gezegd... Van, ja, waarom is de vangnetregeling niet teruggekomen? Nou, ik had gezien dat er in 2019 of 2020 is er een analyse gedaan van, misschien was het later hoor, van hoeveel de vangnetregeling precies aan, wat voor voordeel heeft het gehad?
Ja.
En hoe pakt het uit voor consumenten? En eigenlijk was het toen van het levert niet zo heel veel op. Dus toen had de ACM ook wel gezegd van, ik weet niet of ze dat gezegd hadden, maar het stond in ieder geval dat je daarvan af zou kunnen zien. En volgens mij staat het ook in de memorie van toelichting. Dus het heeft niet zo heel veel impact gehad. Nu vraag ik me af, volgens mij is de analyse geweest van voor de energiecrisis. En dan vraag ik me af met de huidige tarieven en alles wat er gebeurd is, of wij dat nog steeds vinden. Maar inderdaad, het idee was destijds dat leveranciers moesten hun tarieven sturen aan de ACM. En die zou gewoon even kijken van, is er geen sprake van onredelijke tarieven?
Ja.
En nu zegt de Raad van State van, jullie praten over redelijke prijzen. Maar redelijke prijzen komen niet alleen in werkelijke concurrentie tot stand. Dus dat, allemaal, de Raad van State zegt van, volgens mij biedt de EU-richtlijn hier meer ruimte voor om daar iets in op te nemen. Dus ik zet echt wel weer een fles op dat hier echt een amendement op komt.
Ja. En wie krijgen die flessen?
Jij.
Of ik? Ik aan. Laten we even naar het volgende onderwerp, want we zijn al best wel lang aan het praten. Energie delen. In de toekomst zouden jij en ik van de ene leverancier stroom kunnen krijgen voor bijvoorbeeld de lampen in het huis en zo. En van de andere energieleverancier voor bijvoorbeeld het opladen van je auto. Als je een eigen stekker aan je voorgevel hebt bijvoorbeeld.
Ja.
Of de zonnestroom die je opwekt leveren aan een peer-to-peer platform of delen met de buren.
Moeten we het in het Engels zeggen? Peer-to-peer.
En terwijl weer een andere leverancier zorgt dus dat je de stroom kunt afnemen. Maar dat kan niet zomaar.
Ja.
Gewoon technisch gezien kan dat niet zomaar. Waarom niet? Wat hebben we nodig?
De energiewet.
Ja, de energiewet. Maar...
Nee. Kijk, even, ik pel hem even af, want ik vond zelf ook gewoon echt niet er doorheen te komen. Maar er worden gewoon nieuwe activiteiten gewoon toegevoegd aan de markt.
Ja.
Drie nieuwe marktactiviteiten. De een is het aggregeren van elektriciteit. En dat is dat je bijvoorbeeld...
Wat?
Aggregeren.
Dus het opwekken gewoon?
Nee. Aggregatie.
Aggregatie? Wat is dat?
Samenvoegen.
Het samenvoegen van...
Ja. Dus dat je combineert bijvoorbeeld... Jij en ik hebben allebei een laadpaal.
Ja.
En jij en ik zijn best wel bereid om niet te laden tussen 6:00 PM tot 12:00 PM.
Mm-hmm.
En er komt iemand langs, bedrijf Pietje BW. Die komt even langs en Pietje BW zegt van, nou, ik bied je nu geld wanneer je gewoon geen stroom gebruikt op je laadpaal op dat tijdstip. Jouw flexibiliteit die je hiermee ontlast het systeem op dat mm-hmm. moment. En mijn ontlasting van het systeem, dat wordt dan samengevoerd. En dat gaat dan de aggregator gewoon bieden aan de markt door te zeggen van, ik heb hier een blok van allerlei je consumenten die geen elektriciteit gaan gebruiken tussen 6 en 12.
Oké, ja.
Dat is aggregeren.
Ja, goed.
En,
kan nu allemaal nog niet, maar...
Goed, maar in ieder geval, dat is een van de dingen. Andere activiteit is het faciliteren van peer-to-peer handel.
Dus gewoon leveren aan de buren?
Nee.
Oh.
Nee, dat is dus... Hè? Ja, want jij zei, energie delen allemaal. Wordt nu mogelijk gemaakt. Energie delen wordt niet mogelijk gemaakt in de energiewet. Het faciliteren van peer-to-peer handel wordt mogelijk gemaakt. En dat is, de definitie in de wet is, de geautomatiseerde afhandeling van de levering van hernieuwbare elektriciteit. Dus een actieve afnemer die elektriciteit over heeft en wil verkopen aan een afnemer die deze wil kopen.
Ja,
dus
maar
ik
dat
heb
is
zonnepanelen.
Toch gewoon, jij hebt zonnepanelen, ik niet. Ik neem
jij
jouw stroom
af. Jij hebt een laadpaal.
Ja.
Ik wil graag aan jou mijn elektriciteit voor mijn zonnepanelen verkopen.
Ja.
Ik ga naar Pietje BW. Jij gaat naar Pietje BW. Pietje BW koppelt onze elektriciteit aan elkaar. We hebben nooit met elkaar te maken. Maar Pietje BW is onze contractpersoon.
Oké, okay, ja.
Contracten, whatever.
Dat kan nu.
Dat wordt in de energiewet mogelijk gemaakt.
Oké. Okay.
Ja, zo worden. Nou, ik zie dat
niet.
Je nog niet toe bent aan de actieve afnemer.
Nee. Maar nee, ik als slapende klant moet je voorstellen wat een stap ik moet nemen.
Maar het idee is dus dat de energiewet moet de overstap faciliteren, doorgeven van gegevens, gewoon goed afbakenen, de afdracht van systeembeheerkosten, afdracht van de energiebelasting, het bijkopen op de onbalansmarkt om onbalans te voorkomen, et cetera, et cetera. Want dit is niet zomaar gedaan. Want als jij ineens mijn zonnestroom gebruikt voor je laadpaal, dan gebruik je niet meer van je leverancier de stroom van jouw leverancier voor je laadpaal. Je gebruikt nu wat ik jou gegeven heb. Daar moet ook energiebelasting over betaald worden, et cetera, et cetera. Dus dit is één grote soap. En ik heb ook gewoon geschreven, uit dit artikel komt heel veel ellende.
Heel veel ellende.
Ja. Dus vooral als je dit een beetje in samenhang neemt met de vorige aflevering van Voetnoten. Crisis in het laagspanningsnet,
ja.
Flikkerende lampen.
Ja.
Mensen die geen aansluiting kunnen krijgen, nieuwe woningen, et cetera, et cetera. Ik zou denken in de prioriteitslijst van netbeheerders dat dit op nummer 586 moet
komen. Ja, maar het is een heel hot topic, want iedereen wil dit kennelijk.
Het moet van Brussel.
Oh, het moet van Brussel?
Ja.
Oké.
Okay. En sommige mensen willen het. Mensen vooral die nu zien dat eventueel ooit de salderingsregeling eraf gaat.
Ja.
En of dat je gewoon een slecht aanbod krijgt van je leverancier voor dat elektriciteit wat je produceert, maar die je niet kan salderen. Mensen denken dat als ik jou mijn stroom van mijn zonnepanelen verkoopt, dat ik gewoon een dikke marge ga doen. Van jij wil het heel graag hebben.
Ja, dat kan.
Ja. Dus dat is dat peer-to-peer handel.
Oké. Okay. Maar dat kan niet zomaar.
Nou, daar worden gewoon allerlei regels voor opgenomen. En dat wordt dus in de energiewet mogelijk gemaakt. En het laatste wat je hebt is vraag-respons. En vraag-respons, dat is het veranderen van het verbruik van een eindafnemer ten opzichte van een normaal verbruikspatroon. Dus dat is wat ik vertelde. Je reageert op een marktsignaal. Dus iemand zegt tegen je van als je niet kookt tussen 5 en 6, dan krijg je een tientje.
Mm-hmm.
Dus nou, dat is vraag-respons. En dat kan je vervolgens aggregeren.
Ja, ja, want anders zijn het allemaal maar hele kleine beetjes als je het allemaal samenvoegt.
Maar goed, Henry Bontebal, die heeft gewerkt bij een netbeheerder. Dus die je merkte wel in het gesprek in de Tweede Kamer dat
hij er verstand van heeft.
Echt verstand van had. Zijn inbreng was ook gewoon denk ik net nerdy genoeg gemaakt dat iedereen gewoon echt compleet afhaakte. Maar hij zegt van ja... Je hebt dus één aansluiting. En achter je aansluiting zitten er zonnepanelen en een laadpaal en je tostiapparaat. Dat zit allemaal achter één aansluiting. Mm-hmm. Als je het mogelijk wil maken dat je meerdere leveranciers hebt of aanbieders op de markt of aggregators, weet ik wat, wil hebben. Op één aansluiting moet je meerdere allocatiepunten maken.
Ja.
Zou moeten een allocatiepunt zijn voor je tosti-apparaat als je gewoon, weet ik wat, vraag-respons, geen tosti tussen 5 en 7 gaat doen. Nee. En moet een allocatiepunt bij je laadpaal zijn, et cetera, et cetera. En,
nou, je hoeft niet voor elk, elk apparaat
voor alles wat je slim wil doen.
Nou, volgens mij moet je een allocatiepunt hebben per leverancier.
Ja, waar je een andere leverancier wil hebben, moet een allocatiepunt
zijn. Precies, dat is het.
En daar moet op gemeten worden. En dan moet je kijken hoe de data van de verschillende allocatiepunten gewoon bij de netbeheerders komen te liggen. En wat daarmee gedaan kan worden, et cetera, et cetera. Met privacy en AVG. En dus Bontebal die zegt van ja, let op. Ik maak me hier echt wel zorgen over. We maken daar nu een beetje een grapje van. Maar hij zegt, ik maak me hier zorgen over. Want hij zegt, we moeten het maatschappelijk belang voor ogen houden. En hij zegt op dit moment is participatie en ook participatie op de energiemarkt te vaak voor mensen die tijd en geld hebben.
Precies.
En andere mensen voelen zich niet vertegenwoordigd. En dan denk ik dat als je morgen een referendum zou doen en je zegt van nou, de netbeheerders kunnen nu tijd spenderen aan het verschillende allocatiepunten mogelijk maken, zodat mevrouw Sluiters haar laadpaal kan voeden met de stroom van mevrouw Oye. Of we zorgen ervoor dat de netbeheerders gaan raven, zodat er gewoon nieuwe aansluitingen komen met transportrechten op, zodat woningen gebouwd kunnen worden. Denk ik wel dat ik weet waar de uitslag zou zijn. Dus hij zegt wel van let op dat de peer-to-peer afhandeling verandert niks aan wat er fysiek gebeurt. Het is administratief. Van fysiek delen we al energie. Mijn zonnestroom komt echt wel in het net. Waar jij gewoon van afneemt.
Ja, precies. Dus sterker hij zegt, nog, het gaat altijd naar het dichtste bijzijnde punt.
Ja.
Dus dat komt gewoon bij de buren.
Maar ja, het doel van deze energiewet is om de consument, gewoon van de consument die daar nooit om gevraagd heeft, een actieve afnemer te maken. En dat moet van Brussel. Dus ja, de minister bevindt zich in een squeeze.
Ja, ik ben benieuwd hoe dit gaat aflopen.
Ik ook. Maar er zijn nog heel lange kamerdebatten te gaan. Dus Kamer-TV nog kijken een paar keer. Yes.
Meer over energie delen nog?
Nou, dat energie samen, energiegemeenschappen. Ja. Daar hebben we niet over gehad.
Daar hebben we het nog niet over gehad.
Nee, het is ook een manier.
Wat zijn dat nou weer? Dat is weer iets anders. Het is niet een consument. Het is niet een energiecoöperatie.
Het zijn lokale samenwerkingsverbanden.
Dus dat zijn jij en ik die samen aggregeren. En zijn we dan een energie?
Je bent nu weer aan het aggregeren. Nee. Dat zijn energiecoöperaties bijvoorbeeld.
Ja, dat zijn aggregator.
Nee, dat zijn gewoon bedrijven die in principe een rol zouden kunnen spelen van betekenis zouden. Of ze wekken op, maar dat valt niet onder de energiewetten. Ik ben voorzitter van een energiecoöperatie. We hebben een paar windmolens en we wekken energie op.
Ja.
Maar we zouden ook wel bijvoorbeeld gewoon onze leden van energie willen voorzien. En dan als leverancier willen optreden.
Ja.
En daar is dus
een. Dan ben je gewoon een energiecoöperatie, toch? Of heet je dan opeens een energiegemeenschap?
Nee, nou ja, dat is de hele discussie. In de energiewet heet dit een energiegemeenschap. Van het hoeft volgens. Het hoeft niet een energiecoöperatie te zijn. En daar was dus de hele discussie in de Tweede Kamer. Als ik. Heel even. Want daar is dus ook een definitiekwestie tussen. Ik heb hem.
Jeetje, sorry hoor. Ik vind het echt serieus knap, want het is een hele stapel velletjes volgeschreven.
Ja.
Oh, knap dat je daar dan uit kunt vinden.
Ja, kijk, dat is de inbreng geweest ook van Energie Samen. Die zegt van de definitie van een energiegemeenschap in de EU-richtlijn en in de energiewet is anders. En er is ook gewoon keihard een paar amendementen gewoon gepend tegen inspiratie voor Kamerleden door Energie Samen. Dit is de koepelcoöperatie van alle coöperaties in Nederland. En die heeft gezegd van ja, in de EU-richtlijn staat dat zij dragen alle lidstaten op om een gelijke speelveld te creëren voor energiegemeenschappen van burgers. Dus dat er bestaande belemmeringen geëvalueerd zouden worden en dat er een faciliterend kader geschept zou worden ter bevordering van hernieuwbare energiegemeenschappen. Dus dat energiecoöperaties niet kijken naar torenhoge eisen om stroom te verkopen aan hun leden, maar dat gewoon dat de wetgever in alle lidstaten, dus ook in Nederland, kijkt van ja, oké, dit is een onzinnige regel voor energiecoöperaties, hup weg ermee. Wat heeft nu het ministerie gedaan? Ze hebben een energiewet gedaan waarin ze een gelijk speelveld kregen. Dus voor iedereen hetzelfde. Maar wat Energie Samen zegt is van je creëert gelijke regels voor ongelijke partijen.
Mm-hmm.
Waardoor het vanzelf een ongelijke positie wordt.
Ja.
Als je kijkt naar gigantische administratieve lasten en toetsen en dat soort dingen. Terwijl gewoon vier mensen met elkaar een beetje een gezamenlijk zonnedak de energie daarvan willen gebruiken. Dan zeggen ze ja, dit werkt toch gewoon helemaal niet. Nee. En hiernaast, in de energiewet wordt niet opgenomen dat een energiegemeenschap een democratische gemeenschap moet zijn. En een energiecoöperatie, het doel van een energiecoöperatie is je bent lid. En dan is het één one man, one vote. Dus één lid, één stem.
Ja, maar coöperatie is ook een juridische vorm, toch?
Het is een juridische vorm, maar ja. Het is in de energiewet is het geen juridische vorm. Dus in een energiewet is er sprake van een energiegemeenschap.
Ja, ja. En niet van energiecoöperaties. Die zijn helemaal niet. Die worden
die zijn niet
genoemd.
In de energiewet genoemd. Alleen daarvan zegt Energie Samen. Ga in je begripsbepaling goed. Een energiegemeenschap, maak daar een hernieuwbare energiegemeenschap van. En zorg ervoor dat het gebaseerd is op open en vrijwillige deelname. En dat het autonoom werkt en democratisch.
Ja, dus dat is ook weer een aanpassing die nog gedaan moet worden.
Nou, zou kunnen worden.
Ja.
Dus daar, ik weet niet wat de bereidheid is van de Tweede Kamer om dit te accommoderen. En daar de amendement die voorgesteld is door Energie Samen gewoon mee te nemen.
Ja.
Ik zie trouwens nu waarom chaos is. Ik heb 3 keer bladzijde 6.
Hè?
Ja.
Hoe kan dat?
Drie keer bovenaan geschreven bladzijden.
Oh, zo. Ja, ik wou zeggen, want het zijn allemaal handgeschreven blaadjes. Oh. Oh, diepe zucht. Zijn we er doorheen?
Ja.
Ja. Oké, nou, er is dus al heel veel gedebatteerd. En je zei, er gaat nog veel meer gedebatteerd worden?
Ja.
Voordat deze energiewet...
Er komt dus nog een plenair debat. En ik ben heel benieuwd wat de Eerste Kamer daarmee gaat doen.
Ja. Want dan moet er dus nog gestemd worden,
ja.
Tweede Kamer. Daarna moet er in de Eerste Kamer. Die kijkt vooral naar uitvoerbaarheid en
Ik denk dat de Eerste Kamer het hele discussie opnieuw doet.
Oh nee.
En kijk, er zijn een aantal mensen zoals Vert Kroonen van PvdA GroenLinks. Die was natuurlijk, dat zie je ook gewoon een paar keer gewoon terugkomen in, geloof ik, memorie van toelichting of oude stuk van de NRGA over de behandeling van de energiewetten jaren terug.
Ja.
Hij heeft ook gewoon van alles rondom vangnetregelingen en dat soort dingen. Hij heeft die destijds gewoon echt gefaciliteerd. Dus ik denk dat het feit dat het er nu niet in staat,
ja,
dat misschien ook wel niet op zijn steun kan rekenen. Maar hij is dan weer heel enthousiast over energie delen. Dus nou ja, wie weet.
Okay,
dus ik weet echt niet wat er gaat gebeuren met de energiewet.
De bedoeling is dat hij volgend jaar 1 januari in werking treedt. Maar de kans dat dat gebeurt is vrij klein. Ja, ben je nog iets leuks tegengekomen?
Er waren een paar grappige dingen. Ten eerste, het is echt een beetje grappig, maar tijdens de behandeling van dat wetgevingsoverleg op 8 april, dan gingen alle Kamerleden te beginnen door te vertellen van waar ze waren in de tijd van energiewet of de elektriciteitswet. Dus de VWD zat nog op de basisschool, geloof ik, in 98. Nou, ik was al op de universiteit, dus ik ben een stuk ouder. dus dat was best wel, vond ik best wel grappig. Maar wat ook grappig was, is ja, een uitwisseling tussen Jette en Bontebal. En dat was bij de beantwoording van de Kamervragen, zegt Jette over bijvoorbeeld het feit dat er nu voor terugleven vergoedingen voor mensen die zonnepanelen hebben en salderen maar te veel hebben. En dan krijg je een terugleven vergoedingen op en dat heel ontransparant is. Dat was een vraag geweest van Erkens. En toen zei Jette, ja, nou ja, als je eigenlijk hebben jullie de kans gehad om het salderen gewoon af te bouwen, ja. Had je maar moeten accorderen. Toen mocht Bontebal het woord nemen en hij zei, ik vraag me af of mijn collega's dit goed hebben gehoord. Dus misschien moet het nog een keer herhalen. Ze plagen elkaar heel
erg. Ja, dat is wel leuk. Dus, nou, gelukkig vond je het ook nog wel een beetje leuk om het te kijken.
Ja.
Niet alleen maar corvée. Dankjewel. Dit is het einde.
Je gaat niet zeggen dat dat een heldere...
het was iets chaotischer dan normaal, denk ik. Maar alsnog bedankt voor de uitleg. Over een paar weken zijn we weer terug met een nieuwe aflevering. Heb je een vraag of een opmerking naar aanleiding van deze aflevering? Laat het ons dan weten via de socials. Ik zie aan je dat je nog iets hebt.
Stel dat je naar aanleiding van deze podcast denkt van, ik kon er niet helemaal volgen. Wat zit precies in de energiewet? Er is, als je googelt, leeswijzer consultatiedocumenten wetsvoorstel energiewet. Is er een 3 bladzijde samenvatting van het ministerie die destijds ten tijde van het consultatie is geschreven over wat staat in de wet, wat is geregeld, wat is niet geregeld. Dus dat is een hele goede samenvatting. Leeswijze, consultatiedocumenten, wetsvoorstel, energiewet. En mijn aantekeningen staan altijd gratis op Energeia bij de aflevering van Voetnoten. Die kan je gewoon even downloaden. En ik heb een goede handschrift, dus het ziet er niet uit als handtekening van een, of aantekening van een huisarts.
Nee, het ziet er prachtig uit. Dankjewel, Letitia. En
tot de volgende.